Halve lezen we vanaf vers 17 tot en met vers 32. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 17. Ik wacht rustig tot je het hebt hoor. Waar zit je nu? Heb je hem? Goed zo, jongen. Efeze, hoofdstuk 4, vers 17. Dit zeg ik dan en getuige ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af, en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals God ook in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing deze morgen. De tekst waarover wij willen nadenken, broeders en zusters, dat is Efeze hoofdstuk 4, vers 25 tot en met vers 30. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is aan de Romeinen dat de apostel Paulus schrijft, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En aan de gelaten schrijft diezelfde apostel, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de leermeester. Met andere woorden, de gelovigen in de Heere Jezus Christus zijn niet onderworpen aan de Mozaïsche wetgeving. Nee, de gelovigen in het Christus leeft in het genadetijdperk. Natuurlijk, de Heere is altijd een genadegod geweest. Laat daarover geen misverstand bestaan. Hij is altijd een genadegod geweest en een mens kon alleen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament uit genade en door het geloof zalig worden. Dat is allemaal waar. Maar de bewijzen van Gods genade zijn in de Heere Jezus Christus zo overweldigend groot dat alles uit het verleden daarbij verbleekt. De gelovigen in Christus leven in het volle licht van Gods genade. Nu, voor de komst van Christus in deze wereld was dat niet het geval. Gods genade was toen nog niet ten volle geopenbaard. Dat is pas na Golgotha gebeurd. Wij leven thans in de bedeling van de volle openbaring van Gods genade. En daarom dat apostel Johannes kan zeggen, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want, verklarenderwijs, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dat wil zeggen de volle openbaring van Gods genade. En deze ontvangen genade, broeders en zusters, is de motor en motivatie voor de levensheiliging, voor de geloofsgehoorzaamheid aan de Heer van de kerk, Jezus Christus. Als Paulus in Romeinen 6 over de levensheiliging spreekt, zegt hij: de zonde zal over u niet heersen. En dan zegt hij: u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wij breken met de zonde en we zijn de Heere gehoorzaam. We leven naar het woord niet omdat het moet, niet omdat het een wet is, maar omdat we uit liefde en dankbaarheid zijn genade willen beantwoorden. Het is de ontdekking van de genade die motiveert tot levensheiliging. Nu leert Paulus ons in Efeze 1 dat de Heer ons gezegend heeft met alle en allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En een van deze zegeningen is de inwoning van de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest. En hij is het, de derde persoon van de drie-eenheid, die in ons het verlangen werkt om God te eren en hem te gehoorzamen. Om de leefregels van het nieuwe leven in acht te nemen. Nogmaals, het is de genade die je motiveert tot navolging, nadat je uit genade, door genade en door het geloof tot Christus bent gekomen. Het is de genade die de leefregel van de dankbaarheid in je werkt. En de Heilige Geest geeft ons de kracht om ook daadwerkelijk naar dat woord te leven. In en uit onszelf hebben wij die kracht niet, nog dat verlangen. Maar als kind van de levende God is het de ontvangen genade en de ontvangen inwoning van de Heilige Geest die dat in ons werkt. Nu schetst Paulus in Efeze 4, 5 en 6 het profiel van de normale christen. De Christusgelijkvormigheid. En hij begint met de leefregels voor het huisgezin van de Heere. En hij noemt dat de wandel in de liefde. De wandel in de liefde. Als hij later in de tekst spreekt over onze omgang, ons leven in deze wereld, spreekt hij over de wandel in het licht. Maar nu spreekt hij over de wandel in de liefde. Een leven dat gekenmerkt wordt door liefde. En dat is de hoofdregel voor onze onderlinge omgang in het huisgezin van de Heere. We spreken dus vandaag over de wandel in de liefde, over de leefregels voor het huisgezin van de Heere. Hoe ga je nu met elkaar om? En als eerste leefregel noemt Paulus hier, en dat is een hele belangrijke, eigenlijk veel belangrijker dan je zo aanvankelijk zou denken. Hij noemt betrouwbaarheid. Lees maar mee, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Leg daarom de leugen af. Leg daarom de leugen af. Daarom, waarom? Waarom moeten we de leugen afleggen? Nou, omdat wij, wat we in de voorgaande verzen gelezen hebben, de oude mens hebben afgelegd en de nieuwe mens hebben aangedaan. Omdat het oude voorbij is gegaan, het nieuwe is gekomen, omdat je thans door genade, door het geloof in de Heer Jezus Christus, een nieuwe schepping bent geworden. Je bent een kind Gods geworden. Leg daarom de leugen af. Daarom. Omdat wij door het geloof geïdentificeerd zijn met Christus' dood, begrafenis en opstanding. Daarom. Leg de leugen af. Weet je, de leugen is het kenmerk van de oude mens. Nog een keer. Leugenachtigheid, bedrog, onechtheid. De leugen is het kenmerk van de oude mens. En de waarheid is bij uitstek het kenmerk van de nieuwe mens. Het kind van God. Onze nieuwe positie in Christus moet zichtbaar worden door eerlijkheid en waarheid in alle dingen, te alle tijden. Maar ja, van nature zijn wij aartsleugenaars en oneerlijke creaturen. Niemand van ons heeft geleerd om te liegen, om halve waarheden te verkondigen, om een deel van het verhaal weg te laten, om iets kleur door te geven. Dat doen we gewoon van nature, dat zit erin, kost ons geen enkele moeite. Soms overdrijven we een beetje om onszelf beter te laten uitkomen. Wij liegen om ons te verdedigen, om ons te beschermen, om ons mooier voor te doen dan wij zijn. En als het nodig is, liegen en bedriegen wij om ons doel te bereiken. Dat gebeurt gewoon, je flapt er zomaar een leugen uit. De Heere zegt, leg daarom, omdat je een nieuwe schepping bent, de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Het gaat hier over de leden van de gemeente van de Heere Jezus Christus. We mogen elkaar in de gemeente van de Heer Jezus op geen enkele manier elkaar iets voorliegen. Natuurlijk in het huwelijk en het gezin ook niet. En ook niet in de wereld. Maar zeker niet in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want de leugen verwondt en kwetst en verdeelt en maakt kapot. Lieg niet. Wij zijn immers leden van het lichaam van Christus. We moeten van elkaar op aankunnen in de gemeente van de Heer. We mogen elkaar op geen enkele manier misleiden door onwaarheid te spreken of door ons anders voor te doen dan we zijn. Want daarmee verwonden wij elkaar uiteindelijk. De leugen verdeelt en het maakt kapot. De gevolgen van de leugen zijn werkelijk catastrofaal. De leugen is de grote saboteur van open en kwetsbare en liefdevolle relaties. Oké. Merk je dat misschien in je huwelijk? Dat hij of zij niet open is. Merk je dat in de familie misschien? Of in de gemeente van de Heere Jezus Christus? Nogmaals, de leugen is de grote saboteur van open en kwetsbare liefdevolle relaties. Stel, in de verte ziet mijn oog een gevaarlijk object aankomen, een obstakel. Maar mijn oog weigert het lichaam te waarschuwen, sluit de ogen voor het gevaar en maakt het lichaam wijs dat alles in orde is. Dat er geen reden is tot ongerustheid. En vervolgens botst het lichaam met volle kracht tegen het obstakel waardoor mijn hele lichaam lijdt. Of stel dat je iets in je mond stopt wat bedorven is, maar je tong vertelt de portier van je maag dat ze het rustig kan binnenlaten, dat het haar geen kwaad zal doen. De maag opent zich en het hele lichaam wordt ziek, omdat er een lid is van mijn lichaam wat niet de waarheid gesproken heeft. En dat gebeurt, gemeente, dat gebeurt in ons midden. En dat gebeurt ook in je huwelijk en in je gezin en in de familie en in de gemeenschap waar je verder leeft. Dat gebeurt wanneer wij geen waarheid spreken. Dan wordt het lichaam ziek. Dan kan het lichaam van Christus onmogelijk goed functioneren. De Heere wil dat wij ons erop toeleggen om waarheid te spreken. Ieder met zijn naaste. En al het andere speelt de duivel in de kaart. De Heer Jezus zegt dat de duivel een leugenaar is en de vader van de leugen. Wie is de vader van de leugen? De duivel. De duivel. En hij wil niets liever dan dat wij het gewoontepatroon ontwikkelen om allerlei onwaarheid te vertellen. En dat gebeurt zomaar, hè? Dat er een soort iets insluipt in je leven, dat je verhalen gaat vertellen met slagroom, zeg maar. Dat je het even iets wat aanleert. Dat je het wat mooier voorstelt. Dat je dingetjes weglaat. Waardoor je zelf beter uitkomt. Weet je, deze zonde wordt niet alleen in ons schriftgedeelte als eerste genoemd. Het is ook de eerste zonde in de Bijbel. Weet je wat de eerste zonde in de Bijbel is? De zonde van het liegen. Satan die Eva voorliegt. Weet je wat de laatste genoemde zonde is in de Bijbel? Leugenaars. Het liegen is de laatst genoemde zonde in de Bijbel. Weet je wat de eerste zonde is die in de eerste gemeente aan de kaak werd gesteld? De zonde van het liegen. De eerste zonde die hier in de beschrijving van het normale christelijke leven genoemd wordt, is de leugen die moet verdwijnen. De leugen. De eerste zonde die in de gemeente openlijk aan de kaak werd gesteld en werd veroordeeld, was de zonde van het liegen. Om onder andere het belang van de waarheid te onderstrepen, staat de geschiedenis van Ananias en Safira in de Bijbel. Ze gaven geld, ze gaven veel geld. En er kunnen velen van ons een voorbeeld aan nemen. Maar wat deden zij fout? Wat ging er mis? Ze hadden onzuivere motieven, broeders en zusters. Ze deden voorkomen, ze gaven de indruk, pretendeerden alsof ze alles gaven. Dat staat er niet zo exact, maar dat is helemaal de teneur, de indruk die ze wilden wekken. Dat ze alles gaven. En daarmee waren ze onwaarachtig en deden ze zich beter voor dan ze waren. En de Heere heeft toen krachtdadig ingegrepen en de leugen uit de prille gemeente weggehaald. Nou, wat denk je dat er zou gebeuren... als de Heere vandaag op eenzelfde manier zou ingrijpen in de gemeente? Je hebt dan wel eens van die broeders en zusters die zeggen, ja, we moeten terug naar de tijd van de Handelingen. Oké. Laten we eens beginnen in Handelingen 5. De geschiedenis van Ananias en Safira. Wat zou er gebeuren als de Heere vandaag in ons midden, in onze huwelijken en gezinnen en hier in de gemeente, op eenzelfde manier zou ingrijpen als toen? Ik ben bang dat de begrafenisondernemers het heel erg druk krijgen. Leugnachtigheid. Je mooie, je vromer voordoen dan je bent. Is de leugen in de gemeente misschien de grote weerhouder van een door de Heere bewerkte geestelijke herleving in ons persoonlijk en gemeenteleven? Is de leugen misschien het obstakel waardoor er geen doorbraak is in jouw huwelijk en jouw gezin en in de gemeente van de Heere Jezus Christus? De Satan is de vader van alle leugen en bedrog, en als je liegt en bedriegt en jezelf anders voordoet, doe je voorkomen alsof hij je geestelijke vader is. En dat is toch wel het laatste wat je wil. Want dan kan het gebeuren dat je 's ochtends nog in de dienst zingen, Abba Vader, u behoor ik toe. Maar 's middags toon je in de praktijk van je leven wie je ware Abba is. De vader van de leugen. Omdat je onwaarachtig bent en geen waarheid spreekt. Wandel in de waarheid, zegt de Bijbel. Jouw God en Koning Jezus Christus is de vlees geworden waarheid. Hij zelf heeft gezegd, ik ben de waarheid. Laten wij radicaal breken met alle varianten van liegen en bedriegen en alle maskerade. En onder alle omstandigheden pal staan voor de waarheid. Laten wij met de Heere bidden, heilig ons in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heerlijkheid en waarheid zijn de eerste leefregels voor het huisgezin van de Heer. En alle doen alsof, alle maskerade, alle leugenachtigheid ondermijnt het werk van de Heilige Geest in ons midden. Breek ermee. Breek ermee. Belijd het aan de Heer. Ten tweede, zelfbeheersing. Vers 26, zelfbeheersing. Vers 26, word boos of toornig, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Vers 27, en geef de duivel geen plaats. David zegt iets in dezelfde trant in Psalm 4, vers 5. Wees ontzet, ontzet, verontwaardigd, maar zondig niet. Nu moet je weten dat er in het Grieks een gebod is voor toestemming. Permissie. Het is in sommige situaties toegestaan, ja zelfs geboden, om boos te worden. Dat hoor je niet zo vaak in de kerk, hè? Word boos! Word boos! Maar in sommige gevallen heb je permissie, ja, is het zelfs een opdracht, om boos te worden, om toornig te worden. Denk maar aan de Heer Jezus die toornig werd toen de tempel ontwijd en tot marktplaats gemaakt werd waar grof geld verdiend werd. De Heer werd toornig toen hij de uiterlijke vroomheid van de fariseeën en schriftgeleerden zag. Terwijl hij wist hoe corrupt en schijnheilig ze waren. De Bijbel zegt in Markus 3 dat hij hen toornig had aangekeken. In een bepaalde zin hebben wij allemaal het gebod om boos te worden, namelijk over alles waar ook de Heer boos over wordt. Nou, wat maakt toorn of boosheid zondig? Nou, ten eerste zou ik willen noemen, de boosheid van de Heer Jezus was een onzelfzuchtige boosheid. Het was een toorn om der gerechtigheid wil. De Heer Jezus was niet boos omdat ze hem iets persoonlijk hadden aangedaan. Nee, Gods eer en Gods heiligheid stonden op het spel. Toorn wordt zonde als het voortkomt uit een gekwetst ego. Wanneer je eigen belang op het spel staat. Als iemand je beledigt of kwetst, het oneens is of roddelt of onze raad niet opvolgt. Als je dan toornig wordt, dan is het zonde. Als je dan boos wordt, is het zonde, want het is op jezelf gericht. Jij bent geraakt. En dus ga je om je heen meppen. Ga je van je afslaan. Ten tweede, de toorn van de Heer Jezus was beheerste toorn. Het is geen emotie die ons binnenste doet koken en wit heet maakt. Boosheid die erop uit is zichzelf te wreken, te kwetsen, af te breken, de ander zijn lesje te leren, dat is een zondige toorn. De boosheid die zich op mensen richt in plaats van op de zonde, is een zondige toorn. Over deze toorn zegt Efeze 4 vers 31, laat alle toorn van u weggenomen worden. Maar er bestaat ook een rechtvaardige toorn, een juiste toorn. Sterker nog, wij zouden in sommige situaties tekortschieten wanneer wij niet toornig zouden worden. Wij moeten toornig worden over alle zonde en immoraliteit en demonie in deze wereld. We moeten toornig worden over de vuilspuiterij en goddeloosheid in de media. We moeten toornig zijn over alles waar ook de Heer toornig over is. Denk aan abortus. Daar hoor je toornig over te zijn. Dat is een gerechtvaardigde toorn. Onbeheerste toorn die zich als een hete lava over mensen uitstort, is zondig. En daar hebben wij zo nu en dan allemaal mee te maken. Wat doe je in zo'n geval? Wat moet je doen als je een heet hoofd bent? Je zult maar een heet hoofd zijn. Als je een kort lontje hebt, lange tenen, als je snel ontbrandt, je zult er maar mee behept zijn. Nou, Paulus geeft ons een heel praktische suggestie. Hij zegt hier in de tekst, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. En dat is iets wat je letterlijk moet lezen en letterlijk moet doen. Met andere woorden, laat de boosheid zich niet bij je vastzetten. Ga er niet mee slapen, want dan schiet het wortel en komt het van kwaad tot erger. Boosheid kun je niet wegslapen. Boosheid, broeders en zusters, kun je niet wegslapen. Integendeel, het zal zich dieper bij je vastzetten. Ga er dus niet opkropen, ga er niet mee rondlopen. Ga er niet mee naar bed. De enige remedie is dat we deze zonde aan de Heere en aan het slachtoffer van je boosheid, wat vaak een geliefde is, belijden. Vraag vergeving, praat de zaak uit. Ik weet het nog goed. Ik denk dat ik het hier wel eens verteld heb. Maar toen mijn schoonmoeder overleed, waren mijn zwagers en hun vrouwen en mannen allemaal rondom om het ziekbed. Het bed stond midden in de kamer en mijn schoonmoeder, we waren met 20 man daar bijeen. En het was enkele ogenblikken dat we daar waren en zij ontsliep. En mijn schoonvader zat aan het hoofdeind. Hij deed zo over haar hoofd en hij zei, gelukkig zijn we nooit gaan slapen voordat we het goed hadden gemaakt. En toen dacht ik, dat kan ik niet zeggen. Want Bij mij is het met regelmaat voorgekomen dat ik mij door mijn eigen onzekerheid gekwetst voelde en met mijn rug naar mijn vrouw ging liggen. En zij zocht mij op met haar voeten, zocht ze onder de lakens naar mijn voeten om contact te maken. Maar ik trok ze terug, want ik was nog niet zo ver. En ik ben gaan slapen. Dat wil zeggen, je probeert te slapen. En je hoort van haar, zij is wakker. En jij bent ook nog wakker. Oh, maar je trots, mijn trots staat me in de weg op dat moment. En denk je dat het de volgende ochtend dan voorbij is? Oh nee, je hebt een rotnacht achter de rug. Totdat je zegt, wil je me vergeven? Wil je me vergeven? Laat de zon niet ondergaan over je toorn en je boosheid. Stap over die hoogmoed en die trots heen. Leer leven uit de genade die je zelf hebt ontvangen. Want die ontvangen genade, die ontvangen vergeving van alles wat jij die Heer hebt aangedaan, zal je helpen om over die trots heen te stappen. Bij het ouder worden merk ik dat ik dat makkelijker ga doen. Dat ik makkelijker weer mijn voet aan die van haar geef. Zo begint het vaak, heel voorzichtig. En dat je elkaar weer opzoekt en zegt, wil je me vergeven? We laten de zon niet ondergaan over onze toorn. Doe dat niet, want dan geef je de duivel, wat staat er? Een voet. Je geeft hem een plaats. Door niet de minste te willen zijn, en ook door de leugen geven we de duivel een bruggenhoofd in ons persoonlijk leven en in ons huwelijksleven en gezinsleven en gemeenteleven, van waar hij alles in de war schopt. Oh, je hebt wat met een broeder of zuster. Want laten we even voorbij het huwelijk kijken. Er is wat, je mag hem niet. Ik mag hem niet. Ik mag haar echt niet. En je hebt wat tegen hem en tegen haar. Weet ik wat voor, of je nu er een goede reden hebt of geen goede reden hebt. Laten we even in het midden. Maar je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. En iedere keer dat je hem of haar ziet, blijft door woekeren en woekeren en woekeren. En je negeert de ander misschien, maar je gaat de late nacht er wel overheen gaan. Het gaat hier over de relaties in de plaatselijke gemeente. Ah, broeders en zusters. Wil je dat God een groot genadewerk doet in ons midden? Wil je dat hij een groot genadewerk doet in de levens van je kinderen? Ga dan ernst maken met de navolging van de Heere. Door de zon niet te laten ondergaan over toorn en boosheid ten opzichte van elkaar in de gemeente. Maar stap op die ander toe en zeg, terecht of niet terecht, wil je mij vergeven? Wil je mij vergeven? Laten we samen praten en elkaar vergeving schenken, omdat we samen uit vergeving leven. En als je dat niet doet, dan geef je de duivel plaats in je leven. Een plek om op te staan. Dan geef je hem een voet, een bruggenhoofd. Daar heeft de duivel vast een voet aan de grond gekregen. In je hart. Neem het woord daarom ter harte. Begrijp je wel? Paulus heeft Efeze 1, 2 en 3 geschreven. Allemaal theologie. Geweldig. Maar het gaat er uiteindelijk om. Die hele eerste drie hoofdstukken zijn bedoeld dat dit in ons leven realiteit wordt. Hier gaat het om. Want je kunt die eerste drie hoofdstukken glansrijk uit je hoofd kennen. En daar geweldig over kunnen preken. Maar als dit niet in je leven in de praktijk is, is het voor de Heere van nul en geen waarde. Nul en geen waarde. Het gaat hier om de praxis van dat, van wat de Heere ons in zijn woord leert. In de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief. Betrouwbaarheid en zelfbeheersing. Ten derde, eerlijkheid en ijver. Ik moet door. Vers 28. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Wie gestolen heeft, staat er, moet niet meer stelen. Wie een dief was, stelen niet meer. Wij hebben allemaal de neiging om te stelen. Misschien dat we te veel aan wisselgeld niet teruggeven, dat is stelen. Maar jij denkt een meevallertje. Ja toch? Nee, het is stelen. Misschien dat we niet afgestempelde postzegels afstomen van brieven en kaarten om ze voor een tweede keer te kunnen gebruiken. Je denkt, dat is slim. Ja, stelen is het. Wij stelen soms kostbare tijd van onze werkgever, misschien wel meer dan dat. En verdwijnen er dingen in onze zakken. Weet je wat stelen is? Weet je wat stelen is? Zeggen, je komt terug van vakantie en je belt je werkgever op en je zegt, ik voel me niet zo goed. Je zou best kunnen gaan werken natuurlijk, maar je voelt een beetje, je hebt er eigenlijk niet zo zin in. En je zegt maar gewoon tegen je werkgever, hè, één telefoontje, ik voel me niet zo lekker. En je plakt gewoon nog een weekje aan je vakantie op die manier. Je steelt een week van je baas. Je steelt van hem. Ook als we de belastingformulieren niet waarheidsgetrouw invullen, stelen we. Op school kun je ook antwoorden stelen. Paulus zegt, als je een nieuwe schepping bent in Christus, steel dan niet meer. In de Griekse cultuur had men een broertje dood aan handenarbeid. Dat werd als minderwaardig gezien. Met dat gevolg dat men soms liever door middel van diefstal en oneerlijke praktijken aan de kost probeerde te komen dan door eerlijke arbeid. Nu, als stelen op wat voor manier dan ook een gewoontepatroon is geworden in je leven, door al te gemakkelijk je baas op te bellen en te zeggen, ik kan even niet, terwijl je eigenlijk best wel zou kunnen. Nee, je bent een beetje verkouden misschien. Je kunt eigenlijk best wel gaan werken. Maar als dat een gewoontepatroon is geworden, om dingen in feite die aan een ander toe behoren, jezelf toe te eigenen, stop daar dan mee vandaag. Waarom? Omdat de Heere je daarop aanspreekt. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever, wat staat er, inspannen. Inspannen. Om met de handen goed werk te kunnen doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. De Heere wil dat wij werken voor ons brood en alle oneerlijkheid afleggen. Een dominee die over deze tekst gepreekt had, werd die week daarop door een oudere dame aangesproken met de woorden, o dominee, wat was het een fijne preek afgelopen week. O, zei de dominee die haar compliment wilde toetsen. Wat was de tekst ook alweer? Zegt ze, ja, wat de tekst was, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik weet wel dat ik sinds afgelopen week geen dubbele bodem meer heb in mijn boodschappentas. Nou, dat is nu precies wat de Heer van ons vraagt. Laten wij daders van het woord zijn en dat betekent alle dubbele bodems, alle oneerlijkheid moet uit ons leven verdwijnen. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Met andere woorden, hij moet zich inspannen om met eerlijke arbeid zijn familie en geliefde te onderhouden. Ziet u dat? Dus hard werken om je geliefde te kunnen onderhouden. Maar dat is niet wat de tekst zegt. Dat staat daar niet, broeders en zusters. Er staat heel wat anders. Is het niet opmerkelijk dat de apostel niet zegt dat we moeten werken om onszelf en ons gezin te kunnen onderhouden? Nee, hij zegt dat we moeten werken zodat we iets kunnen weggeven aan mensen in nood, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Hij gaat ervan uit, het gezonde verstand geeft aan, natuurlijk dat je werkt om je gezin, om je vrouw en je kinderen te kunnen onderhouden. Dat is het normale patroon, dat hoef je eigenlijk niet gezegd te worden. Broeders en zussen, wij leren hier een belangrijke les. De Heere wil dat we werken, opdat wij de vreugde en de zegen zouden ervaren van mededeelzaamheid aan mensen in nood. Mensen die gebrek hebben. Mensen die lopen te land te fanteren, hebben over het algemeen ook weinig te delen met wie gebrek heeft. Eerlijkheid en ijver. Als we stelen, beroven we elkaar. Als we werken, kunnen we de behoeftigen helpen. Dan kun je gaven gaan schenken aan de ander. Wandel in de liefde. Wandel in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad. En betrouwbaarheid en zelfbeheersing en eerlijkheid en ijver horen daarbij. Ten vierde, wederzijdse opbouw, vers 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Dat nuttig is, het opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Het woord vuil betekent bedorven, verrot. Laat er geen bedorven, stinkende woorden uit je mond komen die de geur van, zeg maar, rottende vis verspreiden. Dat is het idee. Onder die bedorven taal verstaan we alles wat niet opbouwend is. Zoals grove taal, schuttingtaal, schuine moppen, dubbelzinnige opmerkingen, grove of harde woorden, roddelverhaaltjes, over een ander praten. Oh, wat kunnen we dat goed. Het gesprek valt stil op het moment dat je het niet over iemand anders hebt. We praten over die. Dominees zijn een heerlijk onderwerp om over te kletsen samen. Dat is... Of geestelijke leiders. Of een broeder die je niet ziet zitten. En je merkt dat die ander ook een beetje moeite heeft met hem of haar. Oh, dat is zo sappig. Je praat zomaar daarover. Dat doen we van nature gewoon. Oh, wee, gewend als een van hen zegt, weet je, dat doen we niet meer. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet meer zo sappig, niet meer zo interessant eigenlijk. Dan valt het gesprek soms bijna stil. Het gaat hier in onze tekst om de zonde van de tong, waarvan Jacobus zegt, de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Kinderen van God, hun leven wordt in vlam gezet door de hel, door roddelpraatjes, door kletspraat. Waarvan gloeit jouw leven? Hoe wordt jouw leven in vlam gezet? Is het het vuur van de Heilige Geest? Of is het het vuur van de hel? Het vuur van de boze. Omdat je altijd over andere praatjes hebt en roddelt en klets en negatief. Bent. Gemeente, geen bedorven woorden komen uit je mond, opdat het in de gemeente van de Heer Jezus niet gaat stinken. Het gaat erom dat wij de geur van Christus gaan verspreiden. Weet je, ik dacht nog eventjes, ik neem het voorbeeldje mee, maar ik heb het niet gedaan, maar ik dacht er eventjes aan om wat koffiebonen mee te nemen en zo'n oude koffiemolen. Kijk, want als je zo'n koffieboom in heet water stopt, dan krijg je een geel drapje. Maar op het moment dat ik die koffieboom toch in die maler, dan hoor je. En dan haal je dat laadje eruit bij zo'n oude. Heerlijk. We krijgen het zo. Okay. Maar ik zal u zeggen, wat is er gebeurd? Hij is verbrijzeld. En dat gebeurt nou in de gemeente. Als je elkaar blijft vasthouden. En in moeite en stormen bij elkaar blijft. Dan gaat er een verbrijzeling plaatsvinden. Je gaat niet meer over elkaar praten. Want dat is stinken. Dan komt het vuur van de hel. Wordt zichtbaar. Maar dat willen we niet. We willen dat de geur van Christus zichtbaar wordt in de gemeente. Wanneer gebeurt dat? Wanneer je verbrijzeld wordt. En dat gebeurt wanneer we elkaar naar het woord van God trouw blijven. Als je goed woord hebt tot opbouw, spreek dan opdat het genade geeft aan hem die het horen. Maar wanneer wij een lijstje zouden maken van alles wat er over onze lippen komt, hoeveel daarvan zou het lichaam van Christus schaden en hoeveel zou een constructieve bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus? Ik heb het bange vermoeden dat de lijst met kritische en veroordelende, immorele en soms seksistische, onvriendelijk en verdachtmakende woorden en roddelpraatjes veel en veel langer is dan de woorden die tot bemoediging, vertroosting, aanmoediging en opbouw van het lichaam van Christus zijn. Laten wij onze woorden wegen. Hier komt dat op aan, broeders en zusters. Dit is het. Dit moet in ons leven terug te vinden zijn. Wanneer wij onze gedachten voeden met het woord van de Heer, zullen onze woorden opbouwend zijn om zo de hoorders in aanraking te brengen met de Heer, de God van alle genade, die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Vraag, zijn jouw woorden kanalen van genade of kanalen van conflicten en spanningen en verwijdering en verdachtmaking en verdeeldheid? Een kanaal van bedorvenheid. Waar de mensen hun neus voor ophalen. Laten wij met elkaar vrijmoedig over de Heer Jezus spreken. Laten we spreken over verhoorde gebeden, veranderde levens. Laten we spreken over onze heiland. Betrouwbaarheid, zelfbeheersing, eerlijkheid, ijver en wederzijdse opbouw. Tot slot, mijn laatste punt. Mijn laatste punt. Ik neem even een slokje water. Mijn laatste punt. De belijdenis van zonde, vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Er staat hier bedroeven, letterlijk staat er hier krenken of beledigen en grieven. En ook bedroeven is weliswaar ook een onderdeel daarvan, maar het gaat hier eigenlijk om het krenken, het beledigen van de Heilige Geest van God. Nu, uit het verband blijkt dat wij door de zonde de Heilige Geest bedroeven. Door te liegen en door onbeheerste toorn, door oneerlijkheid, door onwelvoegelijke taal, grieven wij de Heilige Geest van God. Wij beledigen de Geest van God als wij ons niet door het woord laten aanspreken. Wanneer wij willens en wetens weerstand bieden aan zijn innerlijk overtuigende werk in wedergeboorte en levensheiliging. Nou, wat gebeurt er nu wanneer de Heilige Geest bedroefd is? Bedenk dat de Heilige Geest de derde persoon is van de Heilige Drie-eenheid. Wat doet de Heilige Geest als hij bedroefd is? Hij heeft inwoning gemaakt in je leven. Jij bent zijn tempel. Hij woont in zijn volheid in je. Maar nu heb je hem bedroefd door een van de zonden die we deze ochtend genoemd hebben. Wat doet de Heilige Geest? Hij trekt zich terug in je levenshuis. Hij gaat niet weg uit je levenshuis. Maar hij trekt zich als het ware terug in een van de kamers van je levenshuis. Waardoor je op dat moment niet vervuld bent met de Heilige Geest van God. Wat moeten we doen? Nu, als de Heilige Geest door de zonde bedroefd is, moeten wij onze zonde belijden. En de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Je zonde belijden betekent dat wij over onze zonde hetzelfde gaan voelen en zeggen als wat de Heer daarover voelt. Droefheid. En zegt dat het zonde is. Na de vergeving en de toewijding van ons hart aan de Heer is de Heilige Geest niet langer bedroefd en vervult hij ons leven. Is het niet opmerkelijk dat in dezelfde tekst waarover het beledigen, het grieven van de Heilige Geest gesproken wordt, ook staat dat wij door de Heilige Geest verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Met andere woorden, de Heilige Geest is de zekerheid, de garantie, de waarborg dat wij behouden aankomen op de grote dag van de verlossing. Hij staat garant voor een behouden aankomst, een veilige thuiskomst. Datzelfde woord verzegeld lees je ook in hoofdstuk 1, waar Paulus zegt in vers 13 en 14, in hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het zegel zegt mij, je bent verzegeld tegen de dag van de verlossing. Dat zegel dat zegt mij, je bent veilig, je bent gekocht, je bent betaald, je bent Gods eigendom. En zelfs de zonde waarmee je de Heilige Geest bedroeft, kan daar geen verandering meer in brengen. Ik ben voor eeuwig uitgenade het eigendom van de Heere, gekocht met het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. We zijn verzegeld, daarom dat Paulus kan zeggen, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Waarom? Omdat je verzegeld bent tegen de dag der verlossing. Dat wil zeggen de dag van de verlossing van ons lichaam. De complete verlossing. Wanneer de vergankelijkheid wordt vervangen door de onvergankelijkheid, de oneer in heerlijkheid en de zwakheid in kracht, en het natuurlijk lichaam veranderd zal worden in een geestelijk lichaam, gelijk aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, wat een troostrijk einde van dit eerste gedeelte over de wandel in de liefde.
Er wordt gezegd, doe dit niet langer, zondig niet langer, lieg niet meer. En hij noemt die hele lijst. En dan zegt hij, maar vervang het door het goede. Het is niet genoeg door alleen maar te zeggen dat je het niet meer doet. Nee, je moet het vervangen door het goede, door de werken van de gerechtigheid. En dan zegt hij tegelijkertijd, je bedroeft de Heilige Geest door je zonde. Maar let goed op, dezelfde Heilige Geest is de garantie dat je behouden aankomt op de grote dag van de verlossing. Wat geweldig om dat te mogen weten. En dat betekent, broeders en zusters, wanneer je uit genade en door het geloof een kind van God mag zijn, dat je in alle ontspannenheid, in alle vrede en rust, de Heer Jezus mag navolgen. Maar we moeten daar wel ernst mee gaan maken. Tot eer van God de Vader. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.